verwachting staan de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 19 en daarvan de versen 6 en 7. Psalm 19, de versen 6 en 7. schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit het boek Esther en daarvan het zevende hoofdstuk, nog vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods en niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, en 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, en nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, en gij zult niet begeren uw naaste huis, en gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Esther 7, toen de koning met Haman gekomen was om te drinken met de koningin Esther, zo zeide de koningin Esther ook ten tweede dagen op de maaltijd des wijns, wat is uw bede, koningin Esther, en zij zal u gegeven worden, en wat is uw verzoek, en het zal geschieden ook tot de helft des koninkrijks. Toen antwoordde de koning Esther en zeide: Indien ik, o koning, genade in uw ogen gevonden heb, en indien het de koning goeddunkt, men geve mij mijn leven om mijner bedewil en mijn volk om mijns verzoekswil. Want wij zijn verkocht, ik en mijn volk, dat men ons verdelgen, doden en ombrengen. Indien wij nog tot knechten en tot dienstmaagden waren verkocht geweest, ik zou gezwegen hebben, ofschoon de onderdrukker de schade des konings geen zins zou kunnen vergoeden. Toen sprak de koning Ahasveros en zeide tot de koning Esther: Wie is die en waar is dezelfde die zijn hart vervuld heeft om al zo te doen? En Esther zeide: De man, de onderdrukker en vijand is deze boze Haman. Toen verschrikte Haman voor het aangezicht des konings en de koningin. En de koning stond op in zijn grimmigheid van de maaltijd des wijns en ging naar het hof van het paleis. En Haman bleef staan om van de koningin Esther aangaande zijn leven verzoek te doen, want hij zag dat het kwaad van de koning over hem ten volle besloten was. En toen de koning wederkwam uit het hof van het paleis in het huis van de maaltijd des wijns, zo was Haman gevallen op het bed waarop Esther was. Toen zeide de koning: Zou hij ook wel de koningin verkrachten bij mij in het huis? En het woord ging uit des konings mond en zij bedekte Hamans aangezicht. En Carbona, een van de kamerlingen voor het aangezicht des konings staande, zeide: Ook zie de galg welke Haman gemaakt heeft voor Mordechai, die goed voor de koning gesproken heeft, staat bij Hamans huis 50 ellen hoog. Toen zeide de koning: Hang hem daaraan. Alzo hingen zij Haman aan de galg die hij voor Mordechai had doen bereiden, en de grimmigheid des konings werd gestild. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij weet dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Gij zijt de koning der kerk, zoveel malen hoger als een aartskoning, want gij zijt koning der koningen, Heere der Heren. Gij regeert van zee tot zee, alle macht hebbende in de hemel en op de aarde. Heere, wij mogen onze verzoeken bij u indienen aan het hof des hemels, want gij hebt gezegd, werp al uw bekommernis op mij, want ik zorg voor u. En dat geldt degene waarvan gezegd kan worden en waar die bij u bekend zijn als uw bruidskerk, die bij u bekend zijn als uw vrouw, die bij u bekend zijn en die in uw boek geschreven staan, in het boek des levens des lams, als de gekochte kinderen Sions. En gij zegt, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, ik zal het u geven, o Heere. En daarin vinden wij kostelijke voorbeelden van, in uw heilig woord gelijk Salomo gebeden heeft om wijsheid. En hij begeerde de wijsheid van Christus. En gij gaf hem daarboven zoveel andere dingen, omdat hij dat juist begeerde. Heere, schenk ons wijsheid, want we zijn zo dwaas, zo onvernuftig. Wij hebben uw verbond verbroken, ja, wij en onze vaderen tevens. Heere, we staan schuldig, des doodschuldig, aan de breuk van land en volk. Maar als gij ons schuldig gemaakt hebt, als gij ons als schuldig hebt aangewezen, kan het niet bestaan dat als wij genade gevonden hebben in uw ogen, dat we die breuken laten liggen. Want gij zegt het in uw woord, dat die vrijmaakplicht die gij Ezechiël bevolen hebt, die gij de apostelen bevolen hebt, om te bestraffen de werken der ongerechtigheid, de werken der duisternis, en met name die zondigen tegen de leer. O lieve Heere, mocht gij daartoe ons een mond geven, maar ook een hart, om te prediken de kerkorde van Christus, de leer van Christus, het evangelie van Christus, de ergernis van het kruis, die in onze dagen massaal teniet gedaan wordt, opdat dominees niet zouden vervolgd worden. Heere, we hebben ons er niet boven te verheffen, maar als gij ons tot niet gemaakt hebt en gij ons roept in uw dienst, wat zullen we dan zeggen? Alleen wat gij tot ons zegt om dat door te geven. Alzo zegt de Heere, der is schare God. O Heere, mochten we dan uw mond zijn, mochten we dan als een getrouwe getuige, niet in onze eigen ogen, maar in uw ogen, gesteld worden, opdat dat volk gered zou mogen worden, toegebracht zou mogen worden, beveiligd zou mogen worden, door de hand van degene die gij daartoe gesteld hebt, als herders, getrouwe herders, niet als huurlingen die de kudde verlaten, maar gelijk koningin Esther in de bres ging staan voor haar volk. Gelijk uw apostelen en profeten in de bres hebben gestaan voor de ere Gods. Gelijk de Heere Jezus Christus in de bres gestaan heeft van de eer zijns vaders. Want de ijver van Gods huis had hem verteerd. O lieve heren, er is alle reden dat gij ons komt te bestraffen. Alle reden, altijd. Want wij hebben u op het hoogst misdaan. Land en volk is van u afgeweken. En wij met hen. Lieve heren, mochten we dat beseffen. Want gij hebt ons een reformatie gegeven, maar we hebben het verbrast en verbruikt. En er is alle reden en gij komt met uw oordelen. Daar is niet meer af te wenden. Gij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid en alle volkeren in rechtmatigheid. Maar zoudt gij dat overblijfsel na de verkiezing uw genade nog willen herstellen in uw gunst en willen bijeenvergaderen opdat we schouder aan schouder uw grote naam zouden verkondigen tot aan het uiterste der aarde. Heere, gij mocht ons de getrouwheid van Christus schenken, hoe het ook belasterd en belaagd wordt, ook in onze dagen. Dat we daar niets voor zouden terugdeinzen, maar dat we een krijgsknecht in de orde van de leeuw van Judas stam mochten zijn. Lieve Heere, sta er nog over op. Het land is vol van duistere moordspelonken. En ons hart, het is verschrikkelijk. Maar gij zijt meerder dan ons hart. Lieve Heere, mochten we uw naam verkondigen. Mochten we uw rechten verkondigen. Uw deugden. En vrije genade. Volkomen zaligheid. Voor een volkomen verloren zondaar. Heere, breng ze nog toe, ook deze dag. Mocht gij de kleine in uw schoot vergaderen, de lammeren. Mocht gij de zogende zachtjes wijden. En mocht gij uw kudde leiden door deze woestijn. En gelijk Mozes en Aaron gedaan hebben. Door de woestijn des levens. Uitgeleid uit het diensthuis der zonde, ingeleid in het beloofde land, maar niet zonder strijd. Niet zonder strijd. O Heere, bewaar ons voor dat vreselijke ongeloof, waar we mee zo aangevallen en bezet kunnen zijn, alsof uw beloftenissen immer haar vervulling zullen missen. En gij doet wat gij zegt, gij zijt een man van ja. En niet een man van ja en nee. Uw ja zei ja en uw nee nee. O Heere, ontferm u over uw kudde. Ontferm u over uw geroepen knechten. Over het ronder aard mocht gij ze nog aangorden met kracht uit de hoge. En mochten we uw banier zuiver bewaren. Uw getuigenissen die eeuwig zeker zijn en slechte wijsheid leren zullen. Heere, gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk de broeders tot aan het uiterste der aarde. We zijn een dwalend volk, maar we staan onder de hoede van de oudste broeder. Heere, ontferm u over ons. Ontferm u over ons. Ga ons met uw heilig voor. Want anders zullen we dwalen. Anders zullen we verdwalen. Maar mocht gij in de spitsen treden en uw volk zijn tot sterkte, tot troost, tot aangording, opdat we zouden mogen staan in die volle wapenrusting Gods. Als in onszelf als geheel vleeselijk, maar in u heilig en rechtvaardig, om Jezus wil, in zijn naam, amen. Geliefde, waar gaat het hier over? Het gaat niet over deze geschiedenis als zodanig. Nee, het gaat over wat de Heere gedaan heeft in de geschiedenis. En wat heeft de Heere gedaan in de geschiedenis? Hij heeft zijn lieve Zoon naar deze wereld gezonden om zondaren zalig te maken, om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Om de rechten des vaders te verhogen. Als plaatsbekleder voor zijn volk. Als die tussentredende middelaar. En als die vrijsprekende borg. En bij wie doet hij dat? Bij de doden en bij de goddelozen. Want God is een God die de goddelozen rechtvaardigt. Wat is dat eigenlijk? Een goddeloze. Zijn dat alle goddelozen? Nee. Nee, dat zijn niet alle goddelozen. Maakt Gods woord dan een beperking? Nee, want die slechtes keren zich herwaarts. En bekeren zich tot de Heere. Zonder waarachtige bekering, zonder waarachtige wedergeboorte, zonder de heiligmaking van Christus, zonder de gerechtigheid van Christus in de toepassing, zal geen mens God zien. Nee, dan zal je hem kennen als een grimmig wreker, want onze God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Heb je dat wel eens aan de grond gebracht, geliefde? Heb je dat wel eens in het stof doen bukken? Heb je dat wel eens doen aanvaarden, je vonnis, zoals die uitgesproken is in, na de zondeval? En voor de zondeval, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En na de zondeval is het in vervulling gegaan. Want God doet wat hij zegt, ook krachtens zijn oordelen. Hij doet wat hij zegt. Of hij verrekent het oordeel met zijn zoon, wat hij reeds gedaan heeft. Want God heeft zijn zoon gestraft, opdat verloren zondaren vrijgesproken en vrij uit zullen gaan. Dat heeft God gedaan. Zolang deze wereld bestaat. Eerst was de staat der rechtheid, maar we leven nu in een staat van ongerechtigheid. Daar kan je nooit bovenuit komen. Er wordt wel eens gezegd, we hoeven niet in een riool te kruipen om te weten of het daar stinkt. We leven alle in het riool. We hangen alle in hetzelfde oordeel. Dat hebben onze vaders, dat hebben de profeten. Met name Jeremia en Daniel. He, lees die gebeden en vraag de Heer de beoefening van zulke gebeden. Wij hebben gezondigd, wij en onze vaderen tegen. Betekent dat dan dat als je in de schuld komt, zoals Mozes, zoals Jeremia, zoals Daniel, in de schuld komt, wij hebben gezondigd, niet gij, wij. Betekent dat dan dat de zulken met een boekje in een hoekje gaan zitten en gaan ach en wee klagen? Nee, dat betekent het niet. Dat betekent het niet. Als hij werkelijk in, ik heb het meegepreekt, als hij werkelijk in de schuld mag komen, met de schuld van land en volk, dan krijg je. En als de Heer je daartoe geroepen hebt met een bijzondere roeping, maar ook krachtig het ambt alle gelovigen, dan krijg je een getuigende mond. En dat is niet alleen met het evangelie op je lippen. Nee, dat wil ik hier nou zeggen. Want die Haman, die was aangesteld als de hoogste minister onder het koninkrijk van Ahasveros. En de Joden, die leefden daar in ballingschap in het Babylonische Rijk, ofwel in het Rijk van Meden en Perzen. En die hadden het daar niet slecht. Nee, die hadden het daar niet slecht, want hoewel Ahasveros een heerser was, hè. We hebben het vorige keer overdacht over koning Darius. Dat waren dictators. Ja, absoluut. Absolute monarchie. Maar het waren geen slechte koningen in die zin. Het waren, laat ik zeggen, heidense koningen. Het waren geen christelijke koningen, om het maar eens zo populair te zeggen. Maar toch door het getuigenis van Daniel, door het getuigenis van de drie vrienden van Daniel, dat had invloed, dat is veel te licht gezegd, maar daardoor werkte de Heere, door dat getuigenis, en dat zette af in het hart van koning Ahasveros, in het hart van koning Darius, en iedereen wist dat, die 120 stadhouders, die wisten wat Daniel, welke godsdienst Daniel aanhing. Want Daniel zwaaide daar de scepter, hij was gesteld boven al die drie vorsten die gesteld waren boven die 120 stadhouders. En daarin heeft Daniel zijn God beleden en ook de wetten daarnaar gevormd en uitgevaardigd. En dat zinden die 120 stadhouders niet. En daarom zochten ze Daniel ten val te brengen. Nou, dat is nou altijd het werk van de duivel. En we zien het bij Haman, die zocht de onbuigzame Mordechai ten val te brengen. En in Mordechai het ganse volk. He, dat was ook, je moet denken, die 120 stadhouders, alles staat niet in Gods woord beschreven. Maar die 120 stadhouders, dat was het niet alleen om Daniel te doen. Nee, nee. Ze wilden heel die godsdienst uitroeien. Ze wilden Daniel met zijn volk uitroeien. En dat is al. He, de Romeinse kerk wilde het hele christendom uitroeien.
Dus de ware kinderen Gods bedoel ik daarmee. Hè? Want kijk, je hebt een christendom met een kleine C en je hebt een christendom met een grote C. Je hebt een naam christendom en je hebt het ware volk van God. Je hebt de dwaze maagden en je hebt de wijze maagden. Je hebt de wijze bouwers en je hebt de dwaze bouwers. Nou, dat wordt ons in Gods hele woord gepreekt. Je hebt farizeeërs en je hebt tollenaars. En niet van die tollenaars hè, die zich in de welles baden. Zoals Zacchaeus in zijn eertijds. Ja, die heb je genoeg. Die heb je ook in onze dagen. En van nature zijn we het. Van nature, je hoeft geen farizeeër te worden. Van nature zijn we het. En na ontvangen genade. En zo heb je Gods volk zichzelf leren kennen. Weet je wat Gods volk vaak weet? O God, wees mij de farizeeër genadig. Jazeker. Maar kun je daarin leven, in die werken van het farizeeïsme? Nee. Nee, absoluut niet. Want door de wedergeboorte word je aan Gods kant geplaatst. Door de wedergeboorte word je van het koninkrijk der duisternis in het koninkrijk des lichts geplaatst. Ga je daar nog de koninkrijk der duisternis naar de mond spreken? Die dat leren, dat zijn duivels. Ga je dan het koninkrijk der duisternis tolereren in de gemeente Gods? Die dat leren, dat zijn valse leraars. Nee. Dat kan niet bestaan, want dan ga je onder de banier van de Heer Jezus Christus strijden. Ja, zo leidt de Heer zijn volk op. Ik heb het u vaak gezegd. De Heer Jezus Christus geeft zijn volk een geestelijk militaire opleiding. Want het is allemaal verziekt in onze dagen. Het is allemaal... Het is, als je ogen hebt gekregen bij de Heer vandaan en oren, dan hoor je dat en dan zie je dat wat er in onze dagen is afspeelt en is gaan afspelen al in de tijd van de na-reformatie, in de tijd van de nadere reformatie en met name in onze tijd in het kwadraat. En wat speelt daar af? Veinzen. Valse leringen, bedekte leringen. Ja, dat is altijd al geweest. Dat is altijd al geweest. Er is niks nieuws onder de zon, dat wil ik er niet mee zeggen. Maar toch heeft de Heer een reformatie gegeven. De Heer heeft onder de koning Asa een zodanig radicale reformatie gegeven. Ja, want dat doet de Heer. De Heer die bekeert niet alleen. De Heer doet zijn volk niet wederom geboren worden alleen. Nee, hij geeft ze ook gedurig een doorgaande reformatie. Kijk. En nou komen we op het punt, wat is er van de kerk de reformatie geworden? Nou, een doodgeboren kind, het is al verkeerd gegaan in de na-reformatie. Hè? Men is met de leer van de wedergeboorte aan de slag gegaan. En zo heeft men de remonstranten, want we hoeven die Dordtse vaders niet te veroordelen, nee. Die hebben toch gestaan in de bressen en wie zal durven beweren dat dat niet de hand van God was? Wie zal dat durven beweren? Maar het is altijd noodzakelijk dat dat doorgaat. Niet wordt gerelativeerd wat die Dordtse vaderen geleerd hebben. Maar feitelijk, en dat had Kolbrugge ook heel juist vastgesteld. Ze hadden die remonstranten moeten bestrijden met de leer van de rechtvaardiging van de gelozen. En dat is waar. Maar toch heeft Bogerman, de heer Bogerman gesteld om die remonstranten de deur te wijzen. Dat had natuurlijk veel radicaler moeten gebeuren, maar goed. Toch werden die remonstranten de deur gewezen. Want God duldt niet dat er een mannetje in de kudde is. Dat wil zeggen valse leraren die de leer van Christus verdraaien. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. De Heer Christus die heeft duidelijk gesteld dat dit de zuivere godsdienst is, dit de zuivere leer. Degene die niet die alleen daar zegt, maar die daar doet. De wil des hemelse vaders. Niet die zeggen, heren, heren. Nee, dan neemt de Heer me geen genoegen bij, om het maar eens populair te zeggen. Dan neemt God geen genoegen mee. Je kunt natuurlijk preken als een lijster. Maar wijd je ook te kunnen. Kijk, er is hoede en weide. Hoede en weide. Wijd mijn lammeren. Wijd mijn schapen. Hoed mijn schapen. Dat is onderscheiden. Je moet ze hoeden en weiden in de grazige weide van Gods woord. Je moet ze beschermen. Een goede herder beschermt zijn schapen. Niet waar? Een huurling doet dat niet. Lees Johannes 10 maar. Een huurling vliet als de gevaar dreigt. Wat deed David? Toen Salomon zijn harnas wilde trekken om Goliath te verslaan. Hè? U weet toch de geschiedenis, ik hoef het toch allemaal niet te herhalen in details. Maar David die kwam, was nog een jongeling, rood haar, stelde niks voor. Zijn broeders keken verachtelijk op hem neer. Maar David die was vervuld met de geest van Christus. En als je vervuld bent met de geest van Christus, dat lees je dikwijls in het woord. En de geest des Heren was op hem. Lees het maar in het woord. En dan worden ze vaardig gemaakt. Dan maakt God zijn volk vaardig in de strijd. En zo werd David vaardig gemaakt om in zere naam Goliath te verslaan. En wat zegt David? Hij zegt, koning, in deze kan ik niet gaan. In dit harnas van u kan ik niet gaan. David die zakte bekant in elkaar. Vanwege, want Saul was een hele grote sterke kerel. Hij stak boven het volk uit. Maar hij dorst Goliath niet aan te pakken. Was Saul een laffe man? Nee, hij was geen laffe man. Nee. In menselijke zin was Saul geen laffe man. Maar dat was hem toch even te veel. Om die Goliath bij zijn baard te vatten. En hem in zere naam te verslaan. Want kijk, dat geloof had Saul niet. Dat geloof had Saul niet. Dat geloof van David had Saul niet. En weet je wat een apostel zegt? Door het geloof hebben de Bijbelheiligen die grote dingen verzet. Ik ga dat allemaal niet herhalen. U kunt het lezen in de Hebreeënbrief. Door het geloof was de geest op Simson vaardig werd. En dat doet de Heer dikwijls door de dienst van één man. We hebben het gezien in de Reformatie. Dat begon maar met Luther. Maar om nog even bij David te blijven. David zegt, ik ga in deze niet gaan. En dan zegt hij tegen koning Saul, want ja, Saul zegt, maar dit wordt niks. Dit wordt gewoon niks. Jij, zonder lichamelijke bescherming, zonder wapens. Moet je eens kijken wat voor spies die Saul in zijn handen hebt. Een spies als een weversboom. Moet eens kijken zijn zwaard. Moet eens kijken zijn postuur. Koning, zegt David, ik was schaapherder bij mijn vader Isaï. En als ik in het veld en in de wildernis dwaalde om die schapen te hoeden in de grazige weiden, dan was er een leeuw en die wilde een schaap van mijn kudde wegroven. En soms lukte dat ook. Ik vertel dat maar met mijn eigen woorden, u kunt het nalezen. Maar dan ging ik die leeuw achterna. Want die schapen die zijn mij toebetrouwd, ook al zijn het maar dieren. Mozes moest de woestijn in met de schapen van Jethro, daar heeft hij getrouw over gewaakt. En David was gesteld door zijn vader Isaï om getrouw te waken over de kudde. Er mocht geen schaap verloren gaan. Dat is de ware godsdienst hoor. Als die vrouw 1 penning verliest van die 10 penningen, dan zoekt ze net zo lang dat ze die ene penning weer boven water krijgt. U kent toch de geschiedenis? En David zegt, dan ging ik die leeuw achterna en dan vatte ik hem bij zijn baard. Zo'n klein jochie. Ja, want ik ben erover gesteld. God heeft het me opgelegd. En dan vatte ik hem bij zijn baard en dan sloeg ik hem met mijn knots de hersens in. En er was een leeuwkoning of er was een beerkoning en die probeerde hetzelfde te doen. En ik vatte hem bij zijn baard en ik sloeg hem de hersens in. Oh, zegt koning Saul. Nou, ja. Toen kon hij David niet meer tegenhouden. Nee, natuurlijk kon hij David niet tegenhouden. Natuurlijk niet. Hè? Maar Saul wilde nog wat. Saul wilde David bekleden met de werken der wet. Ja. David zegt, in deze kan ik niet gaan. Sta dan in de vrijheid. Met welke Christus u vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom bevangen met het juk der dienstbaarheid. Kijk, tegenwoordig noemen ze het Rooms, hè, als hij ook de antithese, als hij op de antithese nadruk legt. Nou, Luther zegt, de Bijbel staat vol met de antithese. En weet je waar dat alles mee te maken heeft? Met het snode van het kostelijke te onderscheiden. Je kan niet met de these alleen het snode van het kostelijke, dat wordt wel beweerd in onze dagen, maar dat is een grove leugen. Dan preek je Christus alleen als het lam Gods. En daardoor is het volk betoverd geworden omdat Christus niet meer gepreekt wordt als de leeuw uit Juda's stam die het opneemt voor de rechten van zijn vader. Als die tempelreinigende Christus der schriften, die door de ijver van zijn huis verteerd was. En dat moet ook absoluut gepredikt worden, geliefde, om die doorgaande, want wat deed Christus in die tempel met die tempelreiniging? Reformatie. Reformatie. Moet heel de tempel. Ja, maar ik ken toch al die goede dominees. Kun je toch niet die tempel uitslaan? Ja, dat moest. Want God zal Juda's steden herbouwen uit het stof. Wat is er in onze dagen aan de hand, geliefden? Nou, er is heel wat aan de hand. Er is heel wat aan de hand. Er heerst nou een valse oecumene, valse verdraagzaamheid. Gedoogbeleid, hè? Tolerantie. U weet toch, de eeuw der verlichting onder Voltaire. De eeuw der verlichting, vrijheid, wat was de eeuw der verlichting? De leus van de eeuw der verlichting, kinderen in ons midden. Dat was vrijheid, gelijkheid en broederschap. Nou, dan zeg ik, nou, het lijkt wel bijbels. Het lijkt wel een bijbelse uitspraak, maar het is van de duivel. Het is van de duivel. Want die vrijheid betekent de vrijheid in het vlees. Die gelijkheid betekent, je moet iedereen in zijn waarde laten. Je moet die valse godsdienst van de SGP die mooie ruim baan geven. Ja, dat noemen ze tegenwoordig naastenliefde. Maar weet je wat het is? Het is de grootste moordaanslag op de mensheid. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. He? Broederschap, je moet ook die moslims, die mooie een arm om de hals slaan. He? En die mooie, nou moet je dat dan niet doen. Ja, ja, ja. Hebt u naasten lief als uzelf, maar niet ten koste van de waarheid. Ook. Maar die leus van de eeuw der verlichting en de leef, en die keert weder. We leven in, en dat is ons door Gods woord voorzegd. De liefde van velen zal verkouden. Liefhebbers van onszelf, hè? En leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. In die eindtijd leven we en daar volgt een vreselijk oordeel op. De grote verdrukking is aanstaande. En de kerk viert feest, gelijk koning Belsazar feest vierde in zijn paleis terwijl zijn burg omsingeld was om die te verwoesten. En dat werd ook op de muur geschreven. Menee, menee, tekel uversin. En geliefde, we zijn in zere naam geroepen om u te waarschuwen, om u te wijzen dat diezelfde woorden, menee, menee, tekel u verzin, op alle muren van de kerken, van de huidige kerken geschreven staan, hier in het westen. Menee, gewogen, gewogen, dochter, licht bevonden. Wat is er gaande? Wat is er gaande? Een valse oecumene. Een valse oecumene. Hebben Christus, Johannes de Doper en de apostelen ooit oecumenische gemeenschap gezocht met de Farizeeën en de Sadduceeën? Nee. Nee, integendeel, zij hebben geen gemeenschap gehad met de vruchtbare werken der duisternis, maar die bestraft. Lees het maar in Efeze 5 vers 11. Ze hebben de onvruchtbare werken der duisternis bestraft. Christus heeft die Farizeeën de wacht aangezegd. Het eeuwige wee aangezegd. Hun genoemd adderige broedsel. Hoe zal u ontvlieden die toekomende toren? Johannes de Doper heeft die valse godsdienst, die judaïstische godsdienst, de wacht bij God vandaan aangezegd. Weet je wat ze tegenwoordig zeggen? Ja, dat moet ik eerst zeggen. In onze dag, ik heb er nog een artikel aan gewaaid, ik ben stom verbaasd. Ik ben echt stom verbaasd. De onbuigzaamheid van John Knox wordt ingelijst, wordt geëtaleerd. De boetepreken van de Groe worden rijkelijk verspreid. Bogerman was de donderende dominee in 1618, 1690 op de Duitse synode. En als het nu gebeurt, dan roepen ze kruisen, kruisen. Dat is er in onze dagen aan de hand. Wat bedoelt u met valse oecumenen? We hebben in onze dagen een modaliteitenkerken. Modaliteitenkerken. Wat zijn modaliteitenkerken? Nou, dan mag iedereen. Dat zijn kerken die leervrijheid leren. Nou, er is de hervormde kerk aan kapot gegaan. Toen in 1816 leervrijheid werd ingevoerd, toen is de hervormde kerk opgehouden te bestaan. En dat heb dominee Pauwen bij God vandaag getuigd. Ik ben geen Pauwiaan. Nee, nee. Ik ben een knecht des Heren. Een geroepen knecht des Heren. Maar dat heeft dominee Pauwen bij God vandaan getuigd. De hervormde kerk is in 1816, je ogen moeten ervoor open gaan natuurlijk. Ik ben ook in die hervormde kerk. Nou, ik ben niet in de hervormde kerk geboren, maar daar ben ik wel in grootgebracht. Maar eigenlijk bestond die hervormde kerk al niet meer, want allerlei leervrijheid, sodomie, alles werd getolereerd. Vrijzinnigheid, noem maar op. Allerlei modaliteiten werden er in die kerk getolereerd. Dat mocht. Je mocht er tegen zijn, maar er werd niks aan gedaan. En nou zijn er dominees die leren dat dat zeg maar aanvaardbaar is. Want het is altijd zo geweest, zegt Gods woord, leert Gods woord dit ergens, dat dat tolereerbaar is. Heb koningin Esther gezegd van nou ja, die Haman laat hem aan zijn gang gaan. Want ja, ook al kost dat, dat zou letterlijk de levens van de Joden gekost hebben. Maar het gaat hier over het geestelijke, zoals u wellicht mag verstaan. Het gaat hier over het geestelijke zielenheil van heel de kerk. Dat is de reformatie, hè? Heel de kerk, heel het volk. Niet een geselecteerd clubje. Nee, nee. Dat willen de dominees in onze dagen door de ergernis van het kruis teniet te doen, omdat ze niet vervolgd zouden worden, laten ze iedereen in hun waarde. Er zijn de dominees die nog rechtzinnig preken, maar de volgende zondag doen ze een ruilbeurt en er komt er een wolf in schaapskleed. Er staat er op diezelfde preekstoel. Ja, ze zeggen dat is altijd zo geweest, dat mag. Oh, mag dat. Maar zou de Heere, de goede herder der schapen, de rechter van hemel en aarde, zou die dat door de vingers zien? Zou die zulke predikanten de naam geven dat ze een goede herder zijn? Die dulden dat de wolven in schaapsklederen vrij spel hebben in de kudde? Zou God daar zo over oordelen? Denk u dat? Zou God dan niks, niet voor niets die onbuigzame Haman in die poort des konings gesteld hebben? Zou God dan niet voor niets die koningin Esther als koningin van de koning Ahasveros? Ik spreek nou in geestelijke zin hoor. Ik spreek nou in geestelijke zin. Zou God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot om schreeuwen onder het kruis? En de dominees weten er niks meer van. Ze weten er niks meer van. Ze leven comfortabel. Ze leven een rijke mansleven. Van de ene gemeente naar de andere gemeente. Iedereen in zijn waarde laten. Nou, het is in de afgescheiden kerk nog zo. Als hij daartegen ageert, dan word je eruit geworpen. Want als hij zegt van jullie leren niet de rechtvaardiging van de goddelozen, dat is niet genoeg om dat te zeggen, maar dan moet je er gelijk bij zeggen, jullie leren ook Christus niet als de leeuw van jullie stam. Jullie leren ook niet Christus, dat Christus onze heiligmaking is, dat leren jullie ook niet, want dan neem je voor Christus de wet er in de plaats, hè, om die te doen uit dankbaarheid. Maar prediker, er bestaat toch geen zuivere kerk? Nee, er bestaat geen zuivere kerk. Dat kan alleen gezegd worden van de triomferende kerk, maar de strijdende kerk, hè, dat leert Gods woord van Genesis, na de val tot en met openbaringen, dat er in die kerk, in die rechte kerk, ja wat is een rechte kerk, er is maar één kerk en dat is de kerk van Christus. Maar in de openbaringsvorm van die kerk van Christus kunnen er ook wolven in schaapsklederen, kunnen er ook valse leraren onder die ware knechten van God bevinden. Nou, het is in onze dagen, want ze doen net, nou ja, hier en daar zit misschien een valse leraar. Nee, nee, hier en daar bevindt zich misschien nog een bekeerde dominee. Zo is het in onze dagen, maar niet andersom. Hoor. Want de antichrist beheerst de reformkerk. God is niet in Christus het hoofd van valse kerken. Christus is niet het hoofd van de PKN. Hij is niet het hoofd van geen enkele denominatie. Christus is hoofd van zijn kerk, met een hoofdletter. Maar goed, die kerk moet een openbaringsvorm hebben. En hier op aarde is het niet mogelijk om de kerk van Christus zo zuiver te krijgen dat er geen enkele valse leraar in staat. Nou, omdat dat dan zo is, zeggen ze, hebben we modaliteitenkerk. En dan laten we iedereen mag preken wat hij wil. Betekent dat dat, want het is een feit dat er We hebben niet een triomferende kerk op aarde. We hebben een strijdende kerk op aarde. Hè? Ziet, ik zend u, zegt Christus tot zijn discipelen, te midden van de wolven. Nou. Betekent dat, als er geen zuivere kerk is op aarde, dat je dat dan moet tolereren, omdat je dat dan toch niet zuiver krijgt? Betekent dat dat? Nee, dat betekent het niet. Dat is de valsheid van de huidige dominees, die... Nu komt het tot een climax. Het komt tot een climax dat als een dominee nog rechtzinnig preekt naar het woord en zelfs bevindelijk, zelfs de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze leert, en er komt de andere zondag een valse leraar op zijn preekstoel en hij waarschuwt de gemeente niet dat er afgelopen zondag een valse leraar op zijn preekstoel staat die het volk bedrogen heeft, dan is hij zelf een valse leraar. Dat leert Gods woord overduidelijk. Je moet die brief van Samuel Rutherford maar eens lezen. Die staat, die pastoraal bedrijft aan het bed van de stervende Gordon. En die stervende Gordon die had een groot ding nagelaten om te stemmen tegen de ongerechtigheid. Hij had het toegelaten. Hij was er in zijn hart wel tegen, maar had het toch toegelaten. Hij had niet geprotesteerd. Hij had niet tegengestemd. Toen kwam Rutherford bij dat sterfbed. Hij zegt, in naam van mijn God, de Heer heeft geen genade voor u. En hoe die man, hoe die getrouwe Rutherford, dat pastoraat bedrijft aan zo'n stervende man. Dan zou je toch zeggen, dit is toch de wreedheid ten top. Nee, hij mocht er staan. Hij stond er in de naam des Heeren. Dat is weg in onze dagen. We hebben alleen maar laffe herders, stomme honden, die niet tegen de valse leraars getuigen. Die niet de dwaalleer onderscheppen. Die het volk niet meer waarschuwen. En als je het volk niet meer waarschuwt, dan doe je het volk zondigen. Net als Bileam. Bileam, die moest van Balak het volk vloeken. Nee, zegt Bileam, ik ken dat niet, Balak. Want de Heer heeft mij geboden dat ik dat volk moest zegenen. En dat kon Bileam niet weigeren. Want de geest des Heeren kwam op hem. Bileam zegende het volk door de Heilige Geest. Dat deed hij niet maar omdat hij nou een beetje rechtzinnig preekje wou houden. Nee, hij kon niet anders. Hij kon niet anders als dat volk zegenen. Die ster van Jacob. Hè? Je moet het maar nalezen. De prediking van Bileam. Zo zuiver als wat. Maar wat deed die man ondertussen? Hij adviseerde Balak hoe die het volk Israël kon verleiden. He, met hoererij. En hoe die dat volk, als dat in die verleidingen zou vallen. Want dan wist Bileam, en dat zei hij ook tegen, dan zal God grotelijks over dat volk torenen, hen vervloeken en de oordelen zenden. Dat was diezelfde Bileam. Hij wenste wel de dood der oprechten te sterven, maar hij wenste er niet mee te leven. Nou, daar staan de huidige preekstoelen vol van met zulke Bileams. En mensen, ik moet je bij God vandaan waarschuwen voor dit soort praktijken, want het zijn strikken des duivels die je niet 1, 2, 3 in de gaten hebt. Je kan zelfs door die prediking, want daar is het, daar zaten de Joden onder, het volk der Joden, die zijn gesticht door de prediking van Bileam. Die hebben gezegd, die hebben hun handen in de hoogte. Gelooft zij God met diep ontzag, want onder deze prediking zijn mijn zonden vergeven. Onder de prediking van Bileam. Kan dat? Jazeker kan dat. Er zijn onder Judas Iscariot zeker mensen bekeerd geworden, geloof zeker. En toch was die Judas een vloek voor de kerk. Toch was die Bileam een vloek voor het volk der Joden. Maar dan moet je onderscheiden gaven. En dat mag je afsmijken van de Heere, volk van God. Dat mag je afsmijken van de Heer. Hadden de discipelen die gaven al voor het heilsfeit van Pinksteren? Nou, lang niet in die mate. Ze hadden wel de Heilige Geest, want dat lezen we. En de Heer blies op hem en hij zegt, ontvang de Heilige Geest. Elk kind van God ontvangt de Heilige Geest in de uren van de wedergeboorte. Maar, volk van God, het moet echt Pinksteren worden. Er zijn, ik geloof dat er niet één leraar mis. Ik geloof wel dat er hier en daar nog bekeerd, ja, wat is bekeerd? Je kan een bekeerde dominee zijn en toch niet voor God geroepen zijn. Dat kan. En je kan onbekeerd zijn, een onbekeerde dominee kan ambtelijk preken. Dat is tot stichting van het volk. Daar kunnen mensen onder bekeerd worden. Jazeker, dat kan, dat kan. Maar wat is er in de hand in onze dagen? Er moet kijken. De Heere zegt, beproef de geesten of ze uit God zijn. Moet je dan iedereen curieuselijk onderzoeken of die nou wel een geest uit God? Nee, dat hoeft niet, daar is niemand toegeroepen. Nee, nee, niet curieuselijk. De apostel zegt, en dat behoort volledig tot de leer van Christus, maar hij zegt, bestraf in 2 Timotheus 5 vers 20, als ik het goed heb, of in 1 Timotheus 5 vers 20 staat dat geloof ik, bestraf die zondige in tegenwoordigheid van allen, opdat anderen mogen vrezen. Dus het moet openbaar zijn. Je hoeft dat niet curieus te onderzoeken, het moet openbaar zijn. Als dominees gaan zeggen, nog even wat anders, in Galaten 2, ik heb het u wel eens bepreekt, veinsde Petrus publiek met de Joden uit de besnijdenis. En hij keerde zijn rug toe naar de bekeerde heidenen. Toen stond Paulus op, hij had Petrus niet van tevoren, niet van tevoren onderzocht van, joh, zou er nou wel eens een veinzing in jouw hart? Nee, 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 absoluut niet. Gods volk en Gods knechten mogen daarin onnozel zijn. Onnozel in het kwade. Maar als het openbaar komt bij Petrus, dat gebeurde publiek, dat was een publieke tentoonstelling. Petrus die viel de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen af door die heidenen te verplichten te leven overeenkomstig de Joden uit de besnijdenis. Nou, dat was een fundamentele. Paulus zegt, gij die niet recht wandelt naar het evangelie. Nou, in onze dagen kan je wel vragen of er nog predikanten zijn die wel recht wandelen naar het evangelie. Want ze kunnen het uithouden. Kolbrugge heeft die hele leven die afscheiding vervloekt. Want dat is niet te leren Christus. Hij heeft die mensen niet vervloekt. Nee. Hij had er zelfs vrienden onder. Ik ook. Ik heb ook vrienden in de afscheiding. Jazeker. Maar die leer is niet de leer Christi. Nee, dat is niet de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Nee, nee, absoluut niet hoor. Op geen enkele manier. Ook al worden die woorden in de mond genomen, is het er toch niet. Want wat is dat nou? Wat is nou eigenlijk een goddeloze in het kader dat God de goddeloze rechtvaardigt? Zijn dat alle mensen? Nee, dat zijn niet alle mensen. Maar u zou zeggen, dat betreft Gods volk, die worden ze goddeloos. Ja, maar wat versta je erom? Wat is de andere kant van die medaille? Nou, ik zal het u zeggen. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dus de doden, dat zijn die goddelozen. En wie zijn die doden? Is dat elk dood mens? Nee, natuurlijk niet. Die aan de wet gestorven zijn, dat zijn die doden. Paulus zegt, dat zei hij achteraf, want als het je overkomt, dan weet je daar geen naam te geven. Maar ik ben door de wet der wet gestorven. Dan ben je een goddeloze. Dan ben je voor God een goddeloze. En dat is het werk der wet, de bediening des doods, die gaat aan de wedergeboorte vooraf. Kijk, als daarmee gesjoemeld wordt, dan wordt er gesjoemeld. Weet je wat er dan vereenzelvigd wordt? Het klimmen over de muur en de doorgang door de enge poort, dat wordt dan allemaal ja, want ze lopen allemaal op de smalle weg. Ik zou je toch vertellen mensen, als je onder zo'n prediking zit, dan weet je wat dat is? Dat is een brede weg ten hemel en een smalle weg naar de hel. Want er moet wel degelijk onderscheiden gepreekt worden. Wat dat is, die doorgang door de enge poort. Dat is, ik ben de deur, zegt Christus. En alle die door mij ingaan, die zullen behouden worden. Hij is de enge poort, hij is de deur. Hij is op de weg. Hij is op de smalle weg. Maar dominees die leren en die zich kunnen handhaven in een kerk, in een modaliteitenkerk. En die de valse leraars niet bestraffen, die het volk niet waarschuwen. Dat zijn zelf valse leraars. Ook al preken ze als Biliam en het volk wordt gesticht. Ook al preken ze de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Ook al worden daar mensen onder bekeerd, dat kunnen nochtans valse leraars zijn. U zegt, maar ja, die kennis die heb ik niet. Nee, het wordt u nou gepreekt. Want de Heere belieft in de ordelijke weg die kennis te schenken na de tweede bekering. Hij zegt het ook tegen Petrus in, het Lucas-evangelie. Als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. Dat betekent, dan zul je onderscheiden kennis ontvangen. Voor het haasfeit van Pinksteren zaten ze nog in de opleidingsfase, om het maar eens populair te zeggen. Ik heb in militaire dienst gezeten en daar heb je een tijd van opleiding. Hè, 3 maanden opleiding. Nou, ik had iets langer gekregen, maar goed. 3 maanden opleiding en dan word je paraat. Nou, zo is het ook in het Koninkrijk der Hemelen. Komt Gods volk dan ooit van die school van Christus af? Nee. Want ook tijdens mijn parate tijd in de militaire dienst, werden er dan stopten die oefeningen, die training, die stopt nooit. Die stopt nooit, ook niet in het Koninkrijk der Hemelen. We moeten dagelijks van God onderwezen worden, want anders gaan we dwalen. We moeten daarin scherp gehouden worden en dat doet de Heer als hij er belang bij heeft. En de Heer heeft er belang bij, want het is niet mijn zaak, het is zijn zaak. En als het zijn zaak is en je bent een echte knecht voor God, dan is het ook jouw zaak. En dat gaat allemaal dat niet in moeten hoor, niet in wettisch moeten. Nee, absoluut niet. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dat de Heer zal zich overhouden, een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. En zijn heerkracht, de strijd is Godes. Hè? Strijd, de strijd des Heeren. Kijk, daar heb je het. En wat is het allemaal zielig geworden in onze dagen? Ach en wee geroep, hè. Er worden dominees, er is een dominee bevestigd in de oud-gereformeerde kerk. En Kortie dat boek geschreven heeft, dominee Kortie staat zo'n dominee in te zegenen. En hij weet, want dat heeft hij zelf in zijn boek geschreven, hè. Maar hij doet niks anders dan dat boek ontkrachten, omdat hij geen tuchtmaatregel eist tegen die afhoererende collega's van hem. Die die embryonale leer leren een wedergeboorte zonder Christuskennis. Nou, dat is wel zo'n valse leer. Dat degene die leer leren, moet je eerst bestraffen. Hè, want er is altijd een orde. Hè. De tuchtmaatregel, dat begint niet met de afsnijding in de christelijke baan. Nee. Daar moet eerst gewaarschuwd worden. Er moet eerst vermaand, liefelijk vermaand. Ja? Want als een broeder in enige misdaad valt, brengt de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid. Jazeker. Maar geliefde, dat boek, dat station is al lang gepasseerd. Want ze zijn al zoveel keren gewaarschuwd. Die leraars die embryonale Comrie-leer preken, die zijn al zoveel keer gewaarschuwd. Maar Moerkerken gaat geld verzamelen om nog eens een keer een boekie van die embryonale leer van Comrie uit te geven. Nou, daar hoef je echt niet met de geest der zachtmoedigheid nog tegen te strijden. Daar moet de scherpte van het zwaard van het woord van God tegenovergesteld worden. Daar hoef je niet meer, daar gaat de liefde zich verbergen in de plooien van Gods recht. Zoals je dat bij Paulus ziet in Antiochië in Galaten 2. Dan verbergt zich de liefde in de plooien van Gods recht. Want Petrus wist het van A tot Z. Hij wist ook dat hij veinsde. Hij wist het ook. Ja. Dus Petrus heeft niet gezegd van ja, Paulus, hoor nou eens even hier al. Nou moet je eerst horen en wederhoor toepassen. Want je ziet dat nou wel aan, maar jij kent toch niet de overleggingen van mijn hart. Kijk, dat wordt in onze dagen gezet. Dat krijg ik ook op mijn bord. Hoor en wederhoor. Ik zeg pas tegen een predikant, ik heb je al 10 brieven geschreven, je weet het van A tot Z. En nou zeg je hoor en wederhoor. Huichelaar die je bent. Paulus zegt, ik ken niemand meer naar het vlees als het gaat over de ere Gods. Gij zult niet handelen met aanzien des persoons. Als je handelt met als je de persoon aanneemt, dat is zonde, zegt de apostolische leer. Kijk het maar na. Dat is een grote, en die zonde, die ongerechtigheid, ze doen het zelfs met valse leraars, dan nemen ze de persoon aan. Die mogen gewoon hun gang gaan. Dus die leervrijheid wordt niet alleen getolereerd, het wordt ook nog eens een keer verdedigd. Door die rechtzinnige leraren die de leer preken van de rechtvaardiging van de goddelozen. Waar mensen onder bekeerd worden, waar ik zelf ook de stem des Heren in mijn ziel gehoord heb. Die mensen, die leraren, ja mijn ogen zijn, de Heer heeft mijn ogen ervoor geopend. Dat is allemaal niet mijn eigen wijsheid. Want als het aan mij ligt, dan had ik nooit een woord gezegd. Nooit. Nee hoor. Ik ben net zoals Jona, nog veel erger. Geen zin in. Nee hoor. Ik heb dat noemen ze tegenwoordig ruziemakers. Hè? Paulus, die was in de ogen van sommige predikanten een grote ruziemaker. Die maakt altijd ruzie. Dat zeiden de farizeeën en de geschriftgeleerden van de Heer Jezus ook. Hij beroert het volk. Dat werd ook van Stefanus gezegd. Hij beroert het volk. Hij leert andere wetten. Hij doet de wet van Mozes er niet. Daar ben je aan het ruzie maken. Wat wil deze klapper zeggen, zeggen ze van Paulus. He? Ja. En weet je wie er ingezegend worden? Die waarzeggende geesten waarvan Paulus zegt. De Iconium, er was zo'n waarzeggende geest, zo'n vrouw. En die riep en die liep de apostel achterna, Paulus en Silas. En wat deed het mens? Deze zijn knechten des Allerhoogste Gods. Nou, daar worden websites vol van gebouwd in onze dagen. En het wordt allemaal ingezegend. Die tenenlikkers. Deze, nou dan zou ik toch zeggen, dit moet toch wel een bekeerde vrouw geweest zijn. Die maakt reclame voor de leer van Christus. Want ze zegt, deze zijn knechten des. En het was de duivel. Het was de duivel. Het wordt niet meer onderscheiden in onze dagen. Men bouwt websites vol. Hè? Daar roept de Heer het trouwens niet toe. Ik heb het u zo dikwijls gezegd. De Heer zegt tegen de discipelen. Nou, je moet maar goed reclame maken voor Luther. Nou ja, u zou zeggen, die bestond er nog niet. Maar u begrijpt wat ik bedoel, hè? Nee, hij zegt, gij zijt mijn getuige. En als je nou geen roeping hebt, houd dan maar je mond. Want om papegaaienwerk zegt God niet verlegen. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Als je het niet zelf van God geleerd hebt, heb je ook geen roeping. En in het verleden zelfs van de Groe was, die is als onbekeerde dominee, is die begonnen. Nou ja, Judas was ook onbekeerd. Dat zou kunnen, maar van de Groe is later nog tot bekering gekomen. Maar nou zijn er, ik weet van dominees die bekeerd zijn en die zijn gaan preken zonder roeping. Nou ja, het komt openbaar om mensen, het komt openbaar. Je houdt dat absoluut niet vol. Als je geen roeping hebt van de Heer, hou je het niet vol, want dan is de Heer niet met je. Dan zou je misschien wel behouden worden als door vuur. Maar alles wat je op dat fundament bouwt, hout hoor je stappelen, dat zal toch verbranden. Hou geen stand. Hou geen stand. Nee. En tegenwoordig zeggen ze, ja, als de Heer het geeft, zal er nog een heel stuk over gepubliceerd worden, met man en paard. Maar ik heb gezegd, ik heb een tijdslimiet gesteld. De brieven die ik geschreven heb ten doel opdat ze zich zouden bekeren, maar ze slaan alles in de wind. Mijn geloofsbrieven naar al die kerkenraden, die zijn genegeerd. Kolbrugge, die werd ook geweerd uit de hervormde kerk. Mij het lidmaatschap, hervormde lidmaatschap, willekeurig belet. Ik ga er een boek van opstellen. Ik ga het publiceren. Gods woord publiceert alles. Alles. En tegenwoordig zeggen, ja, maar dat kun je me zo niet zeggen. Oh nee. Het gaat dan niet over persoonlijke zonde. Nou. Nou, en kijk, de Heer is gerechtig om dat ook, de zonde van David, te publiceren. Hè? Nou ja, dat is tot vermaning, maar soms ook tot troost. Voor Gods volk, want dat hart van David op dat dak, hier heb je zo'n hart. Want die meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. De Heer heeft me altijd voor die zonde bewaard. Inderdaad. Maar als het over mijn hart gaat, nou dan kan ik wel 10 lichtjaren onder David gaan zeggen. Want als de Heer mij zou vragen, hoeveel vrouwen heb jij gehad? In alleen al het aanzien. En hoeveel mannen hebt u gehad, vrouw in ons midden? Als het daarover gaat, moet dat dan niet onder de tucht? Ja, dat moet onder de tucht. Maar dan zegt de Heer, wie dan zonder zonde is, werpen de eerste steen. Dus hij ziet dat als farizee. Nee, daar gaat het hier allemaal niet over. Daar gaat het hier allemaal niet over. Het gaat hier over de zonde, publieke zonde tegen de leer van Christus. En duldt de leer van Christus valse leraars op de preekstoel? Duldt de leer van Christus een modaliteitenkerk? Nee, in de eeuwigheid niet. Kun je dan die kerk zuiver bewaren? Nee, dat kan ook niet. Maar dat betekent niet dat die vrijmaakplicht in Ezechiël 33 nagelaten kan worden. En dat willen die dominees vandaag wel, opdat ze maar weelderig kunnen leven, opdat ze hun baan, want het is gewoon een job geworden, het is geen roeping meer, want als je een knecht voor God zou staan, dan zou je een onbuigzame John Knox zijn, ook richting de overheid, dan zou je onbuigzame John Knox zijn binnen je eigen kerkverband, dan zou je eigen vrijmaken van al die homofiele dominees. Dan zou jij gevrijmaken van al die valse leraars. Dan zou jij gevrijmaken van al die onbijbelse kerkregels. Dan ben je een knecht van God. Maar weet je wat er nou op de preekstoel staat? Allemaal kerkdienaren. Allemaal kerkdienaren. Die houden elkaar de handen boven het hoofd. Een hele hiërarchie is in de nadere reformatie de kerk weer ingesloten.
Ja.
Maar neem geen beschuldiging tegen een ouderling aan dan onder 2 of 3 getuigen. Nou, die 2 die heb ik al. Ik heb er al 2. Ik ben er zelf getuige van, ik heb nog een getuige. En het is door veel meer is dat opgevallen. Maar ik zei toch vertellen mensen, ik heb hier toch de rechte gods te preken. Dat als je in een kerk zit, en dan moet je eigenlijk genade voor hebben. Dan moet je eigenlijk, ja, hoe moet ik het zeggen, een tweede bekering. Want kijk, dan ga je pas, als je door je bekering gezakt bent, als grond. En je hebt Christus overgehouden tot je bekering, dan ga je het pas werkelijk zien. Maar ook die kleintjes kunnen het soms heel zuiver zien. Ze kunnen het dikwijls niet een naam geven. En als ze tegenover een kerkraad staan, ja, dan komt het er zo stotterend uit. En het wordt allemaal genegeerd. Maar denk erover, als een kleintje tegenover een kerkraad wijst op de valse leer die in die kerk gepreekt wordt. En zo'n kerkraad luistert er niet naar, dan zullen de oordelen Gods overdonderen. Want dat woord van die kleintjes is net zo geldig als van een geoefend christen. Net zo geldig. Omdat het woord van onze God is. Dan moet het dat wel zijn. Natuurlijk moet het dat zijn. Je kan me zo niet wat zeggen. Ik krijg dozen met verwijten. Van je bent zo hard. Je bent liefdeloos. En het wordt met geen één letter bewezen. Ik werd onlangs nog uitgevloekt door een predikant. Zonder dat hij daarvan de oorzaak aanwees. Gedetailleerd. Want dat oordeelt gij een rechtvaardig oordeel. Dat moet echt. Dan moet je niet met praatjes komen. Niet met algemeenheden. Nee. Als je een ander beschuldigt dat hij dwaalt, dan moet je dat gedetailleerd aangeven waarin die man dwaalt. Anders dan ben je aan het lasteren. Je kan zomaar niet van iemand zeggen, je bent een vloeker of een schelder. Nee. Dat moet bewezen worden. Oordeelt gij een rechtvaardig oordeel. Maar als het bewezen wordt in onze dagen, zeker in onze dagen, en dat is altijd al zo geweest. Want Paulus werd voor een verleider uitgemaakt. Het wordt allemaal omgekeerd in onze dagen. Diabolus. Want zeggen ze, en u moet het maar lezen, ze zeggen dat wij zeggen. Dat als je het kwade aanwendt om daarmee het goede doel te bereiken. Ik zeg het even met mijn eigen woorden. Dat zeiden ze van Paulus dat hij dat deed. Maar dat deed hij niet. Paulus zegt die dat leren, hun verdoemenis is rechtvaardig. Dus gemeente, als je in een kerk kerkt, en luisteraars, als je in een kerk kerkt, dat neem ik je niet kwalijk. Dat neemt Gods woord je niet kwalijk. Maar niet ten koste van de vrijmaakplicht. Als daar en in alle reformkerken wordt niet naar de schrift gepreekt. Moet je dan op elke slag zout leggen? Nee, daar gaat het me niet om. Maar de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen, ja, u zegt die horen we nog. Nou, wijs het maar aan dan. Maar de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen houdt ook in dat Christus onze heiligmaking is. Dat wordt nergens meer geleerd. Dat wordt nergens meer geleerd. Ze stellen voor Christus mijn heiligmaking de wet in de plaats. De wet. En een kerk van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Ja, ik zei het bedanken. Daar hebben we in godsnaam tegen te ageren. Krijg je die kerk daarmee zuiver? Dat is godszaak. Dat is niet mijn zaak. Dat is godszaak. De reformatie was godszaak. En wat heeft Luther gedaan? Hij is begonnen om de ongerechtigheid van Rome publiek te maken. Met die 95 stellingen op de slotkapel van Wittenberg. Zo is de reformatie begonnen. Nou, ik zei vertellen, de reformatie is eerst in het hart van Luther begonnen. Daar is de reformatie begonnen. En moet kijken, moet eens lezen welke weg eraan vooraf ging. Welke weg ging eraan vooraf bij Paulus? Hij stierf de zwaardood, maar je moet maar kijken, als er geen weg aan vooraf gaat, nou, dan kan je het gerust op de vullers gooien, want de Heer doodt en maakt levend. Hij doet er hellen nederdalen, dat is de weg eraan vooraf. En hij doet er ook weder het opkomen. Kun je dat op een goudschaaltje wegen? Nee, dat kun je niet op een goudschaaltje wegen, maar het komt in de vrucht openbaar. Dan krijg je een stemmetje bij God vandaan. Nou, En niet alleen een stemmetje, dan ga je ook je pad stempelen, net als de reine dieren des velds. Kun je opmerken? Kun je opmerken? Dominees die preken als een lijster, de rechtvaardige. Kijk, die Bileam, die had wel, zeg maar, een mond van zo'n reindier. Hè? Laat ik het zomaar eens zeggen. Maar hij stempelde zijn pad niet. Hij had hoeven, als, hij hield hoeven van een paard, laat ik het zo zeggen. Kon je, hey, dan zeg ik, hey, die gang van Bileam, dat deugt niks van. Want hij gaat stilletjes naar Balak. En dan gaat Balak onderwijzen hoe hij het volk moet verleiden. Dat is een valse leraar. Bileam was een valse leraar. Absoluut. Had hij daar geen roeping? Ja, hij had ook een roeping. Hij was profeet. Ken dat allemaal met genade? Nee, dat kan niet met genade bestaan. Als hij hoeven naar zijn paard hebt, dat kan niet met genade bestaan. Want dat is niet een kind van God, dat is niet een knecht van God. Nee, absoluut. En Jona dan? Ja, maar Jona had een verdeelde klauw. En hij herkauwde het woord van God. Kom allemaal openbaar. God maakt alles openbaar. Ja, maar u zegt, die Jona was toch een ongehoorzame profeet. Ja, daar heb je nou Gods volk. Altijd dwars tegen de draad in. Maar de Heer die vervult zijn belofte. Kijk, daar kan je het aan meten. Daar kan je het aan toetsen. De Heer vervult degene die hij geroepen heeft. Ook om het woord te preken. Dat gaat de Heer vervullen. En niet alleen met een mooie preek. Niet met een uitgebalanceerde preek. Niet alleen met een zuivere preek. Nee. Maar dan moet je opluisteren of die leraren ook de valse leraars bestrijden. Publiek hoor. Publieke zonde moet de publiek bestrijden worden. Publieke zonde tegen de leer van Christus. En dan gaan die predikanten, die gaan op de getuigen Gods, die dat in de geloofspraktijk brengen bij God vandaan, die gaan ze belasteren en alles op de persoon draaien. Dat is des duivels. U zegt, maar u had toch uit Esther gelezen? Ja, nou, we zijn nog niet klaar. Want Esther, die mocht een verzoek indienen bij de koning. Nou, dat was haar niet. Dat was niet tot stand gekomen door die toereiking van die scepter. Nee, nee. Ze had de wet van Meden en Perzen verbroken. Ze ging tegen de wet in tot de koning. Nou, dat kon de leven kosten. Dat kon de leven kosten. Ben je zo wel eens naar de koning gegaan, lieve? Op genade of ongenade. Want zo ging Esther naar de koning. En ze zegt, kom. Er stonden hogere belangen op het spel als de wet van Meden en Perzen. Dat is precies wat geestelijk ook geschiet. Kijk naar die 10 laatste. Die ene Samaritaan, die brak door de wet van Mozes heen. Want hij moest ook naar die priester. Dat had God in de wet bevolen. Hij brak door die wet van Mozes heen en hij kwam tot de ware hoge priester. Tot Christus. Dat is precies hetzelfde. Dat is precies hetzelfde, in geestelijke zin dan. En die anderen die deden precies wat God geboden had in de wet van Mozes. Die toonden hun genezing. Ja, en de priester die verklaarde ze voor genezen. En ze zijn voor eeuwig verloren gegaan. Die 9 mensen. Voor eeuwig. En ze konden vertellen. We zijn verhoord op ons gebed. We hebben Christus aangeroepen. Gij zoon Davids. Hij heeft naar ons gehoord. Hij heeft ons genezen. Hij heeft ons gebed verhoord. En ze zijn voor eeuwig verloren gegaan. En die ene Samaritaan, die brak de, net als Esther. Er waren hogere belangen. Bij die Samaritaan, wat was dat hogere belang? De eer Gods. Hij wilde God de eer geven. Hij begon al te zingen. Hij begon al te zingen. Ja. Koningin Esther had een verzoek. En de koning had haar de gouden scepter toegereikt. En ze had een verzoek of zij een maaltijd mocht bereiden. En dan zou zij onder die maaltijd haar verzoek indienen. He? En dat herhaalde zich, want ze deed het niet. Koningin Esther ging zeer overdag te werk. Dat was niet zeg maar een luchtsprong, of een sprong in de duisternis. Van koning, nou moet je eens even luisteren. En nee. Zeer overdacht, zeer overwogen. Soms moet ik woorden wegen. Want dan komt het er wel op aan. Niet dat wij ooit geïnspireerd of volkomen kunnen schrijven. Nee. We kennen ten dele en profeteren ten dele. Dat Gods ook voor koningin Esther. He, ze heeft ook niet een volmaakt verzoek. Maar weet je waar koning Ahasverus naar kijkt? Naar de oogmerken van koning Esther. Daar kijkt God ook naar. Hij kijkt niet hoe je het zegt. Nee. Daar hangen ze tegenwoordig alles aan op. De toon deugt niet, zeggen ze. Dat is me veel verweten. Ik zeg, maar weet je wie de toon uitmaakt? De Heilige Geest. Als Paulus een toon aanslaat van een zoon des donders tegen Petrus, dan bepaalt de Heilige Geest die toon. En niet ik. En niet Paulus. Niemand niet. En als er op de fluit gespeeld moet worden, dan bepaalt de Heilige Geest die toon. Ja? Maar als de trommel geslagen moet worden en de ramshoorn geblazen moet worden, dat is alles up to God, de Heilige Geest. En daarmee vervult hij ook zijn knechten. Als Simson die ezelskinderbak moet opnemen, ja, daar was Simson niet in, echt niet. Ja, maar dan zeg je, ja, hij roemde toch in het vlees, ik heb, nee, Simson gaf God eer. Gij hebt door uw knecht dit grote heil gegeven. Mensen, we verstaan het niet meer. Er heerst een biblicistische godsdienst en nou wordt met biblicisme Gods ware getuigenis bestreden. Door dominees die de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen op het gehoor zuiver preken. Maar ze staan niet in de bressen voor het volk. Dat zijn huurlingen hoor. Ontegenzeggelijk, dat zijn... Zo, dat zeg ik niet, dat zegt Gods woord. Een huurling die zit om loon, maar niet om de ere Gods, niet om het belang der schapen. En als je die valse leraars, als je die modaliteiten, als je die leervrijheid in je eigen kerkverband toelaat, en dan moet ik er nog wat bij zeggen, die mag je in geen ene kerk toelaten. Want als je alleen getuigenis geeft in je eigen kerkverband, dan heb je ook maar een privégeloof. Nee. Heel het volk. Heel de kerk, daar gaat het over. En die daarvoor staan, die zijn altijd met legioenen van duivelen bestreden. In de naam van reformatorisch, in de naam van God, dan nemen ze Gods woord nog op de lippen. Ja, de geest des onderscheid is weg in onze dagen. Helemaal weg. Als er nog een Rutherford geleefd had, of een Kolbrugge, of een Huntington, ik had er, al moest ik drie keer om de wereld, ik had die mannen bezocht. Ik had die man niet om de tenen te likken. Maar houd erover op. Dan had ik gezegd, o William, leef je ook nog? O Samuel, want het zijn geen pilareiligen mensen. Houd er toch over op. O Herman Friedrich, leef je ook nog? Want gij zijt alle broeders, gij zijt alle leerlingen. Er is maar één leraar der gerechtigheid. Maar dat vaandel, nou moet je onderscheiden of ze het vaandel van Christus dragen. En als je het vaandel van Christus, weet je, ten tijde van de 80-jarige wereldoorlog, hè, dan, ja, toen hadden ze allemaal die moderne wapens nog niet. En toen gingen de vaandeldragers, dat waren eigenlijk de belangrijkste mensen. Dat waren eigenlijk de belangrijkste soldaten, de vaandeldragers. Want als het vaandel gevallen was, was het leger verslagen. Er moest altijd dat vaandel gedragen worden. Altijd, nou ja, die, laat ik maar zeggen, die vlag van de koning. Als die vlag nog wapperde, als die vaandeldrager nog in de rondte reed, dan kregen de soldaten moed, want ze zagen op dat vaandel. En weet je wat dat vaandel voor de soldaten Christi is? De Heere onze gerechtigheid. Als ze op dat vaandel zien, dan krijgen ze weer moed. Ik ben met jullie de alle dagen tot de volleinding der wereld. Al komt de hele hel erop af. De poorten der hel, die zullen mijn gemeente niet overweldigen. Maar als er leraars, die valse leraars gaan laten begaan. Als ze die leervrijheid tolereren en zelfs verdedigen zoals in onze dagen wordt gedaan. Dan heb je te maken met huurlingen. Dat zijn geen knechten van God. Kunnen ze daar niet in vallen? Ja, dat kan. Maar dan moet je ze waarschuwen, dan moet je ze vermanen. Als je dat opmerkt. En ik had een getuige. En mag je dat dan ook doen als je nog onbekeerd bent? Ja, dat mag je ook doen als je onbekeerd bent, want je bent een verbondskind en dat is zelfs je plicht. Als je een uitwendig verbondskind bent, dat ontslaat je niet van de verbondsplicht. Nee. Maar beperk je dan tot je eigen gemeente. En als je dan bekeerd mag worden, wat ik hoop, wat ik je wens, wat ik bid. Als je dan de Heere mag leren kennen. En dan zou je ook op dat vaandel zien. Dan zou je niet meer op die dominees zien. Weet je wat de Pinksterlingen gingen bidden tot de Heere? Heere, zie op hun dreiging. Welke dreiging was dat? Dat was de dreiging van de rechtzinnige dominees. Die als je de Ere Gods verhoogde, dan scholden ze je uit of je een vloeker bent. En het is mij verweten, dan zeggen ze, noem je dat vriendschap? Ik zeg, noem je dat vriendschap als je de leervrijheid en die valse leraren tolereert en zelfs verdedigt. Noem je dat de ware christelijke vriendschap? Dat is verraad! En als je dat gaat bestrijden, dan word je gekenmerkt als een hond die tot zijn uitbraaksel is teruggekeerd. Dat wordt me letterlijk verweten. Ze gaan de strijd aan tegen vlees en bloed. Dat zijn laffe honden die dat doen. Ik heb het in naam van mijn God te zeggen. Niet omdat ze tegen mij strijden. Nee, de Heer heeft gezegd, de lieden die met u twisten zullen vergaan. Ze zullen wel tegen u strijden, maar ze zullen u niet overmogen. Omdat ik zo'n beste man ben. Nee, ik ben de grootste der zondaren. Maar mij is barmhartigheid geschied. In Christus Jezus. Ik ben als een verloren zoon uit die goddeloze ademsput gered geworden. In die put. Want Christus is de bodem van mijn ademput. En de zulke willen ze besmeuren. Ja, want ik heb wel eens tegen een dominee verteld dat ik gered ben als een prodigal zoon, als een verloren zoon. En dan maakt die dominee daar een biblicistische stok van, alsof ik van bordeel in bordeel heb geleefd. Nou, dat heb ik niet gedaan, daar heb de Heer me altijd voor bewaard. Ik heb in Rotterdam gereden, waarin de hoeren op mijn vooruit tikten om me van dienst te zijn. En toen liep ik net in die eerste liefde. Want anders zou ik er misschien wel in gevallen. Want wie meent te staan, ziet doet het daar niet vallen. Maar ik zeg, ik vrees God. Ik zeg, kind, bekeer je toch. Ik ben net zo slecht als jij. Ik zeg, maar bekeer je. Want waarom zou je sterven? Je hoeft me niks te vertellen. Ik ken de wereld door en door. Ik ben zelf wereld. Maar al zo lief heb God die wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft voor deze wereld die ik ben. Zijn er nog zulke monsters in ons midden? Dan kennen ze je op je slaan, dan kennen ze je op je trappen, dan kennen ze je voor een vloeker uitmaken, dan kennen ze je allerlei gal overgoten. Maar dat helpt niet hoor. Want als je op mij spoeg je op het gezicht van Christus. Want ik ben Christus en Christus ben ik. Hoe durf je dat te zeggen, man? Nou, dan ga me maar beklagen. Buig je knieën en ga me maar beklagen. Wie zal de beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? Ga je dan jezelf schoonpraten? Nee hoor, absoluut niet. Maar dat zal dan toch in dat godsgericht blijken. 1000 keer gevallen, 10.000 keer verzondigd, 100.000 keer de hel verdiend. En toch zal de Heere zeggen, komt in, gij gezegende des vaders. Betekent dat dan dat je dan die valse... Nee, want kijk, dat zijn juist die verloren zonen. Die verloren zonen, die gaan die oudste zonen bestrijden. Niet omdat ze zich beter voelen. Kijk, daar heb je het nou. En weet je wat er in onze dagen gebeurt? Die oudste zonen, die gaan die verloren zonen bestrijden. Want ze zeggen, als zo'n beest in de hemel komt, wil ik er niet wezen. Dat is de godsdienst van de oudste zoon. Dat was eigenlijk de verloren zoon. Maar die echte die verloren zoon, die in de wereld geleefd had, die haalt God eruit. Die brengt God weder. Deze mijn zoon was dood. Maar hij is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En die gaan, ik zei het toch echt verteld mensen. Als ze in die huwelijkszaal zijn binnengeleid. In die binnenkamer des konings. Dan gaan ze. De Heer Jezus verbood dikwijls. Dat ze het niet mochten zeggen. Het wonder was geschied. Maar ze konden er niet over zwijgen. Ze gingen het hele land door. Kom, zie de mens die mij gezegd heeft. Alles wat ik gedaan heb. Ze hebben niks meer te verbergen geliefd. Ga je dan je zonde gedetailleerd uitstallen? Dat is van de duivel. Dat is van de duivel. Verborgen zonden moeten verborgen beweend worden. En ook de zonde waarin je geleefd hebt. Dan hoef je echt niet te publiceren. Echt niet hoor. En als een ander dat gaat publiceren, dat zijn duivels. Want openbaart het heimelijke van een ander niet. Dat mag je wel tegen die persoon in kwestie. Maar wel op een Bijbelse wijze. Maar als het publieke zonde betreft tegen de leer van Christus, dan mag je geen enkele gedoogbeleid daarin handhaven. Nee. En wat is daarvan het doel? De reformatie, een doorgaande reformatie. Heel de kerk, heel het volk, want het ziet nog geen eens op die persoon die bestraft moet worden. Paulus die had het niet op Petrus voorzien, op die persoon van Petrus. Echt niet waar hoor, in Galaten 2, in Antiochië. Echt niet, Het zag op het welzijn van de kerk. Het zag op de verheerlijking van Gods naam. Paulus had God liever dan alle broeders bij elkaar. En zo behoort het te zijn, geliefde. Zo behoort het te zijn. Heb elkander hartelijk lief. Maar dat kan nooit ten koste van de waarheid. Nee, dat kan niet. Daar moet ik echt voor bedanken. We hebben goden liever te zijn dan de mensen. Dat betekent ook goden liever te zijn. Goden meer gehoorzamer te zijn, bedoel ik. Dan de broeders. Ja, absoluut. Dat is een heilige wet. Dat staat ook in zijn banier geschreven. Dat staat ook in die banier van koning Jezus geschreven. Gij hebt goden gehoorzamer te zijn dan de mensen. Maar boven dat alles staat in die banier is de Heere onze gerechtigheid. En met het testament, ik ben met u, Lina, alle de dagen. En zo mogen Gods knechten, Gods kinderen, Gods getuigen strijden. Oprecht als de duiven, voorzichtig als de slangen. Komen ze zich daarin nooit te ont... Ja, kijk maar naar Petrus, trok zijn zwaard en sloeg gelijk die oren van de maalt. Ja, dat soort heilsen. Die man die had meer vuur dan licht natuurlijk. Maar het was echt door de liefde. Je moet echt niet denken dat Paulus daar met de wettische vijandschap was vervuld om even die krijgsknecht het hoofd af te slaan. Echt niet. Nee. Dat deed hij vanwege zijn liefde voor Christus. Maar liefde kan doorvloeien. Daar is altijd. Daarom luidt de trits ook geloof, hoop en liefde. De liefde komt achteraan. Het geloof is het belangrijkste. Maar de liefde is de meeste. Vat je dat nou? Want de liefde blijft tot in de eeuwigheid. Het geloof houdt op. Maar het is niet liefde, hoop en geloof. Ook niet hoop, liefde en geloof. Nee, het is geloof, hoop en liefde. Je wordt alleen door het geloof gerechtvaardigd, niet door de liefde. Blijft de liefde achterwege? Nee. Want als je de Heilige Geest ontvangen hebt, dan stort je op de liefde Gods je hart uit. Maar eerst is het geloof. Het geloof staat in het stuk van de rechtvaardiging alleen. Kijk, en als je dat gaat mengen met allerlei mooie en prachtige eigenschappen, dan ben je Rome, dan ben je Rome. Dan dans je aan de verkeerde zijde. En door het geloof heb je ook die valse leraars te bestrijden. Nogmaals, dan moeten brieven naar de synode geschreven worden, brieven naar de kerkenraad geschreven worden. Je moet de kerkelijke weg bewandelen. Maar in mijn geval, ik heb het 1000 keer gedaan en het heeft 1000 keer niet gewerkt. Zo sectarisch zijn de huidige kerken. Zo brutaal zijn de kerksynodes. En zo brutaal zijn ook de leraren die daar geen acht op slaan. Ze denken dat ze wat geworden zijn. Ze denken, kijk, als je die macht misbruikt die God je gegeven hebt, die sleutelmacht, door die te laten verrotten en te verroesten, en je zit maar te hakken op die kinderen Gods die daartegen getuigen. Nou, ik zou echt niet in je schoenen durven reizen. Al ben je ook, al noem je eigenlijk 100 keer een knecht van God. Al ben je ook 1000 keer bekeerd. Dat telt niet mee hoor. Dat telt echt niet mee. De Heere kijkt hoe je het woord van onze God door deze wereld draagt. Zal Gods volk zeggen, ik heb het goed gedaan? Nee. Want als straks de oordeelsdag zal komen, dan zal dat volk van God zeggen. Heren, wanneer hebben we dat nou eigenlijk gedaan? Ze kunnen zich niet meer, want hun werken zullen volgen, ze kunnen zich niet meer herinneren. Weet je, ze weten één ding, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En ik dank God door onze Heer Jezus Christus. Maar ze zullen zich geen werk meer, geen goed werk meer. En ze zullen vol zijn met goede werk en ze zullen zich er niet één van herinneren. En dat is alles aan deze zijde van het graf. Heb je het vandaag betracht, ben je morgen, ben je een minuut later, moet je zeggen. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Ja. Want alle goede werken zijn met zoveel zonde vermengd. Nou, wat is dat dan? Verdoemelijk voor God. Maar je moet de prediking door de Heilige Geest, als je dat gaat belasten. En het wegen van de geest of ze uit God zijn, als je dat gaat belachelijk maken. En je gaat net als die refo-priesters, die priesterschaar in onze dagen. We zeggen, ja, maar we leven in de modaliteitenkerk en dat is in de hervormde kerk altijd zo geweest. die moet je tegenstaan met het zwaard van het woord. Dan moet je echt niet barmhartig zijn van nou ja, ja kijk, het kan zijn. Ik geloof dat niet hoor, dat dat uit onkunde geschiet. Want die dominees die weten heel de geschiedenis. Nog veel beter dan wij het weten. En dan zegt er een dominee, ja, ledenboer heb gezegd, in het vlees begonnen, in het vlees geëindigd. Dat is een leugen. Want die uitwerping van ledenboer, dat was om Christus wil. De uitwerping van dominee Paul was om Christus wil. En die mannen die zijn buiten de legerplaats doorgegaan met het bedienen van het woord en de bediening van de sacramenten. Dat zijn echte hebbers gebleken, omdat ze de kudde niet alleen wilden laten. Dat daaruit voort dat er een heel fundamentalisme is ontstaan uit die volgelingen van Paulus. Uit die volgelingen van Paulus heb er niks mee te maken. En dat ledenboer toch weer een soort kerkverband heb gesticht. Ja. Maar dat heeft niks te maken met zijn uitwerping. Dat heeft niks te maken dat ze met zijn getrouwheid, waarmee hij het woord en de sacramenten heeft bediend, in zijn eigen pastorie. In zijn eigen gekochte pastorie. Het wordt allemaal onder de dekmantel, onder de kerkelijke vloerkleden geschoven. Doofpotten. Nou, je hebt doofpot in de politiek. Maar die Demming doofpot is niks vergeleken bij de kerkelijke doofpot. Dat zal ik je vertellen. Dat heb ik je in de naam van God. En de Heere die zorgt voor klokkenluiders. Luther was een klokkenluider. Maar niet alleen een klokkenluider. Hij voegde de daad bij het woord. Luther heb in naam van zijn God het pausdom een ruk ter helle gegeven. En als het dat niet is, mensen, houd dan maar op met je godsdienst en verbrand je kerken maar. Want dan stelt het helemaal niks voor. En ze doen net alsof de hervormde kerk is uitgerukt. En de PKN heeft mijn kerkmoeder vermoord. Die bestaat niet meer. En de hersteld hervormde kerk is daar nog geen eens een afspiegeling van. Want het is niet teruggekeerd tot de kerkorde van Dort. Laat staan tot de kerkorde van Christus, want Dort, de kerkorde van Dort is nog een station te vroeg hoor. Je moet terugkeren naar de kerkorde van Christus, zoals je die kunt lezen in de 7 brieven van de 7 gemeenten naar Klein-Azië. Christus duldt geen zonde in zijn gemeente. Hij duldt het niet. Hij zegt, dit heb ik tegen u. En dat moet je niet licht opvatten. Alsof dat nou ja, als de Heere zegt, ik heb weinige dingen tegen u. Dus Denk je dan echt dat dat weinige nog, dat dat getolereerd kan worden? Denk je dat? Nou, dan vrees je God niet. Dat kan ik je zo wel vertellen. Maar we staan voor God. En we hebben ons vrij te maken van uw bloed. En als ik publiek dwaalt in de leer van Christus, dan heb je mij dat te zeggen. Ja? En als je dat niet doet, ben je laf van. Maar het moet wel waar zijn. Het moet waar zijn. Je moet het op grond van Gods woord kunnen bewijzen. En als je dat niet kent, moet je mond houden. En mensen, deze zo behoort de gemeente als openbaringsvorm van het lichaam van Christus te functioneren. Er mag geen valse leraar in geduld worden. Betekent dat dan dat je dat allemaal... Nee, nogmaals, wij krijgen dat niet zuiver. Maar als je dat vereenzelvigt met het tolereren en zelfs verdedigen van die modaliteitsvormen, die van God vervloekte modaliteitsvormen van de kerk, omdat het altijd zo geweest, het is niet altijd zo geweest, leugenaars, dat kun je nergens in Gods woord vinden. De Heere zegt, gij hebt van de tempel Gods een wit gepleisterd graf gemaakt, en daarom zal er geen ene steen op de andere blijven. En dat was nog wel de tempel van God. Waar moet die herstelde, ongestelde kerk dan aankomen? Die zal de Heere met de grond gelijk maken. Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij met hun zonde geen gemeenschap hebt. En opdat gij van hun plagen niet ontvangt. En dan gaan ze gewillig uit, dan komt Lot terecht in de spelonk. Nou en? Oh, je hebt voor je eigen nog een bungalow gereserveerd. Hè? Nou, Lot kwam terecht in de spelonk, met zijn God. Ja, maar je moest kijken hoe Lot het er vanaf gebracht heeft. In Christus heeft hij nog geen ene zonde gedaan. Want al die duivelse beschuldigingen die ze op de persoon projecteren. Nou, dat zou je echt in de eeuwigheid bewenen als je daar geen vergeving over krijgt. Dat zal ik je echt vertellen hoor, in naam van mijn God. In naam van mijn God. Want de Heere brengt al zijn volk tot berouw. Moet dat dan niet kerkelijk behandeld worden? Ja, ze erin volharden, zeker. Zeker. Maar daar gaat het hier allemaal niet over. Het gaat hier over degene die overtreden en niet blijven in de leer van Christus, om die aan te zeggen dat ze God niet hebben. Ook al preken ze de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen als een lijster, die hebben God niet, die valse leraars gedogen en die de kudde overgeven aan de leer die daar zonder de kudde ervoor te waarschuwen. Want nogmaals, je krijgt het niet zuiver. Maar als je, dat betekent niet dat je niet meer waarschuwen moet, dat je je kudde, want dan ben je een huurling als je dat niet doet. En dat moet op de scherf van de snede. Dan zeg je tegen die synode, ik wil die predikant niet meer in mijn gemeente hebben. En als hij daardoor uitgeworpen wordt, dan word je om Christus wil uitgeworpen. En zalig zijn degenen die u haten, smaten en verlaten, om Christus wil. Want dat is een zalige weg hoor. Dat is een zalige weg. Komt, laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. Amen. Heere, gij hebt het weer doen verkondigen, ook aan ons persoonlijk. Mochten we daarin die getrouwheid van Christus gesteld worden, opdat uw grote naam verheerlijkt worden tot aan de verste grenzen. Bouw de muren van Sion nog op. Heere, dat uw woord en uw woord zal geen duimbreed wijken. Ook niet voor de zogenaamde verpakte vroomheid in onze dagen. Het is allemaal ongerechtigheid. Wij hebben u op het hoogst misdaan. Heere, zie nog in genade op ons neder. Neem nog redenen uit uzelf. Herstel uw kerk in Jezus Christus. In de vergeving van al onze misdaden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen. Van Psalm 91. Psalm 91. Psalm 91. En daarvan de verse 1. Psalm 91, vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. En wat er verder volgt in dat eerste vers van Psalm 91. Troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.